Zie je die vrouw daar? Dat is mijn buurvrouw. Nee, mijn turntrainer. Nee, mijn dokter. Nee, mijn kleindochter. Nee, dat is mijn favoriete kinderboekenschrijfster. Hij is een mede-koorlid van mij. Het is mijn beste vriendin. Het is mijn moeder. Hé, hey, die heeft bij mij in de klas gezeten. Oh, maar die kan lekker koken. Dit kan je horen als er over iemand gesproken wordt. Het is maar één persoon. En al deze uitspraken kunnen waar zijn. Er is niks bij verzonnen. Ze kunnen allemaal heel realistisch en waar zijn. Nou is geen enkele beschrijving die de afzonderlijke sprekers gaven een volledige weergave van wie die vrouw werkelijk is. Ook niet als je al die verschillende beschrijvingen bij elkaar neemt en optelt, want er wordt nog niet eens over het uiterlijk van de persoon gesproken. Ook dan is het nog geen volledig beeld dat je van iemand kunt hebben. Wij zijn kenners van God, denken we. Wij denken God te kennen. Theologie is dan ook een erg zwaar woord, want dat zou ons kunnen leren over hoe God is. Nou, we kunnen wel wat leren, maar kunnen we God echt kennen? Er is zoveel afstand, zo verschrikkelijk veel afstand tussen wat onze menselijke kennis is en wat God uiteindelijk kent. En God is ook niet in één woord te vangen. Ja, we hebben het woord God, maar daarna zijn ze al gauw begonnen met, toen Jezus geboren was en zijn werk op aarde gedaan had, om er een drie-eenheid van te maken. U kent het allemaal, hè? De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Woorden, het zijn alleen maar woorden om mensen iets duidelijk te maken, om mensen iets te laten herkennen van wat God is, of wie God is. Een volledig beeld krijgen we natuurlijk toch niet. Wij worden in ons leven beperkt door taal. Ik zeg expres beperkt. Want we hebben er soms geen woorden voor. Alleen al het idee dat je God onze vader noemt en niet onze moeder, is al een duidelijke beperking. U weet het, het is de laatste tijd nog weer in het nieuws geweest. Waarom moet God zo nodig de man zijn? God is geen man en is geen vrouw. Dat weten we als we rationeel nadenken. Maar onze taal dwingt ons ertoe om hij, en tegenwoordig misschien ook zij, te gebruiken. Maar dan moet je ook weer niet vader zeggen, maar dan moet je weer moeder zeggen. Kortom, complex genoeg. Taal, ga ik nog even verder op door, is al eeuwenlang een moeilijk onderwerp geweest. Het is de communicatie tussen mensen, maar dan heb je weer de verschillende talen waarin mensen met elkaar proberen in contact te komen. U weet het allemaal, de Bijbel is niet in het Nederlands geschreven. De Bijbel is ook geen journalistiek verslag. Er waren geen journalisten, er waren geen geluids- of beeldopnamen. Het is generaties lang mondeling overgeleverd. Mondelinge overlevering, daar kan wel eens wat aan veranderen. Mondelinge overlevering is dus per definitie niet zo verschrikkelijk betrouwbaar. De schriftelijke weerslag van al die mondeling vertelde verhalen is natuurlijk pas generaties later gekomen. En ook niet op dezelfde tijd. Het is niet dat er op een gegeven ogenblik een clubje mensen ineens alles wat overgeleverd was ging opschrijven. Maar in de loop van de vele decennia, generaties, werden steeds meer verhalen opgetekend. We hebben ze niet allemaal overgekregen. De Dode Zeerollen zijn wel ontdekt. Maar voor de rest is het allemaal overschrijfwerk. Er was geen boekdrukkunst. Het werd overgeschreven. Ook dat is natuurlijk een potentiële kans op fouten. Er zijn duidelijk fouten ingeslopen in de verschillende teksten. En later is dan de wetenschap er weer toe gekomen om dat te ontrafelen en dat weer te corrigeren. Maar wat wel blijft is de begripswereld. De Bijbel is geschreven in een tijd dat de begrippen totaal anders waren. De aarde was plat. De zon, nou, die zie je toch naar boven komen en dan zie je toch weer ondergaan. Nou, de zon draait dus over de aarde heen. Men wist niet anders. En het werd nog voor waar aangenomen ook. De aarde was ook een middelpunt van het heelal. Je kon toch zien, overal waar je keek, 's nachts kon je de sterren zien. Nou, wat de sterren waren, geen idee. En bovendien was de samenleving nogal patriarchaal ingesteld. Agrarisch en patriarchaal. Industrie was er nog niet en waren nog wel slaven zelfs. In het Oude Testament en ook in het Nieuwe Testament wordt over slaven gesproken. Mensen vonden dit de gewoonste zaak van de wereld. Pas veel later is daar verandering in gekomen. En het woordgebruik is ook veranderd. Maar goed, dat weerspiegelt natuurlijk ook de kennis van zaken die we hebben gekregen. Stelt u zich eens voor dat de Torah, dat zijn dus de eerste 5 Bijbelboeken, zou beginnen met een verhaal dat de schepping beschrijft. En in de Torah zou dan staan, ja, er waren organische verbindingen, die zijn later tot eencelligen geworden. Daaruit is het plantaardig en dierlijk leven ontstaan, aanvankelijk in het water, naderhand ook aan land. En de aanpassing is gekomen door allerlei omstandigheden. Het eindpunt is de mens geworden. Kortom, en nou citeer ik eventjes iets, de evolutie is een erfelijke en bijvoorbeeld ecologische adaptatie van morfologische structuren. Bent u er nog, snapt u het? Dat zouden tegenwoordig de bewoordingen zijn. Stel nou dat zulk soort bewoordingen in Genesis zouden staan. Bereshit bara Elohim, in het begin schiep God de wereld. En daarna kwam de evolutie aan bod. Wat zouden de mensen die in die tijd leefden daarvan gezegd hebben? Wat is dat voor een wartaal? Wat een onzin kraapt die uit, die weet niet eens waar hij het over heeft. Dan zou de Bijbel nooit zijn opgeschreven. Want het was als wartaal, als onbegrijpelijke nonsens, bekend geworden. En ook weer snel vergeten. Taal en de woorden hebben een enorm grote invloed op het leven. De mens ziet het leven om zich heen in de woorden en de taal die hij kent. En het is zelfs zo erg dat dingen die wij zien ook vaak geïnterpreteerd worden met menselijke eigenschappen. Van dieren is dat al lang bekend. U kent allemaal de fabeltjes, de fabels. De Vos Reinaarden bijvoorbeeld, daarin komen dieren voor in de Fabeltjeskrant die menselijke eigenschappen hebben. Ze kunnen praten, ze kunnen liegen, ze kunnen een list bedenken. Allemaal menselijke eigenschappen die op een gegeven ogenblik aan de dieren werden toegekend. Ook aan dingen. Dat is antropomorf. Nou ga ik toch weer eens even een moeilijk woord gebruiken. Antropomorf, dat wil zeggen, je kent menselijke eigenschappen toe aan dieren en dingen. In het woord antropomorf, u weet het, zit het woord antropos, dat betekent mens. Je ziet een mens in de wereld om je heen. Tot de dag van vandaag, want het is niet alleen iets van de oude tijd, is dat nog zo. Ik kijk graag naar science fiction films en series. In science fictions worden heel vaak buitenaardse wezens opgevoerd. Dat zal u niet onbekend zijn. In heel veel gevallen blijken die buitenaardse wezens er toch verdacht veel als mensen uit te zien. Ja, ze hebben een stekel en horentjes of andere dingen, maar ze hebben in ieder geval een herkenbaar hoofd. Meestal 2 ogen, een neus en een mond zit er ook vaak bij. Als ze een schubbe hebben, dan valt dat niet zo op, maar ze hebben in ieder geval vaak armen en benen en lopen net als wij. Dat hebben de science fiction schrijvers gedaan om het, zo maar te zeggen, gemakkelijk te houden voor ons. Nog gemakkelijker wordt het als tot in de verste diepte van het heelal al die wezens Engels blijken te spreken. Onzin natuurlijk, maar wel gedaan om ons mensen te laten nadenken over andere wezens. Want zijn wij de enige wezens die in staat zijn om na te denken en om met elkaar te communiceren, om dingen uit te vinden? Het heelal is behoorlijk groot hoor. Dat komt nog aan bod als straks in juli waarschijnlijk weer de Euclides, of de Euclid, zoals de Engelsen zeggen, in een baan rond de aarde wordt gebracht. Het heelal wordt steeds groter en groter, zeggen de sterrenkundigen. Nou, de Euclid moet dat met een telescoop gaan onderzoeken. De roodverschuiving, zoals het heet. We kunnen ons niet losmaken van taal en woorden en begrippen die wij kennen. De begrippen die wij kennen, daarvan weten we nu al dat die over 10, 20 en zeker 100 jaar alweer hopeloos achterhaald zullen zijn. Wij kijken nu al vreemd aan tegen wat er 100 jaar geleden zich heeft afgespeeld. Sterker nog, we kijken al vreemd aan tegen wat er een jaar geleden begonnen is in de Oekraïne. En wat er nog langer, iets langer geleden, de februaristaking in 1941 begonnen is, die ook op taal berustte. Staakt, werd er gezegd. Nou, de vuilnismannen staken nu ook, maar niet tegen de jodenvervolging. De taal heeft zijn beperkingen, zoals ik zei. Ik zal een paar voorbeelden geven. Het woord slopen, dat kan bij u een flink aantal betekenissen oproepen. Denkt u maar even na. En zo zijn er een heleboel. Sla, dat kan een aansporing zijn, of een groente. Pakken. En dan hebben we het woord vroeg. Dus taal is niet eenduidig. En het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven. In het geval van het Nieuwe Testament hebben we te maken met vertaling. Want Jezus heeft nooit in het Grieks tot zijn volk gesproken. Dat is later opgetekend, na zijn dood. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te geven dat er een verandering van taal heeft plaatsgevonden en een vertaling nodig was. De vertaling van Luther, de Bijbel, in het Duits vertaald. Aanvankelijk diende de vertaling van Luther ook nog als grondtekst voor een aantal andere vertalingen in het Nederlands. Pas veel later is men begonnen met de Nederlandse vertaling en de Statenvertaling. Dat was het standaardwerk. Dat was door echt veel deskundigen in elkaar gezet. Zouden wij de Statenvertaling vandaag de dag nog... Deel dat in deze dienst voor het gebed gereserveerd is, willen we nu doen door het Onze Vader te bidden. Onze Vader. Zo duidelijk is de collecte en daarna zingen wij, we hebben het niet zo lang geleden ook al gezongen, Als alles duister is. Het wordt 3 maal gezongen. gaan nu ons weegs. U kunt nog even blijven natuurlijk. En ik wilde afsluiten met het bidden van de zegen over ons. Vader in de hemel, wilt u ons zegenen en uw Zoon Jezus Christus ons ten voorbeeld laten zijn. Wij bidden u voor ons, voor onze familie en kennissen, voor mensen die in ellende leven. Wees u vooral met hen. Amen. Niet alleen zijn wij beperkt door taal, maar we zijn ook beperkt door tijd en ruimte. De tijd en ruimte zijn ook nog beperkingen waar wij mensen aan onderhevig zijn, maar God niet. God is overal. Onze geest kan ook overal zijn. Gods geest is overal. We hebben wel het vermogen gekregen om na te denken. Als we naar de boodschap in de Bijbel luisteren, is dat de boodschap van liefde. We moeten alles afmeten tegen de liefde die God voor ons mensen heeft en dus ook wij voor elkaar moeten hebben. En Jezus is dat geweest die dat op menselijke wijze heeft duidelijk gemaakt. Zijn het vrome woorden? Misschien, we hebben geen andere woorden.